Welkom bij de allereerste aflevering van de podcast Tegenpolen, waarin ik op zoek ga en spreek met mensen die net even anders denken dan ik. Mijn eerste gast is een hele bijzondere, dat is namelijk stadsdominee van Haarlem, Tom de Haan. Hij is in 2013 aangesteld door de protestantse gemeente Haarlem om een verbinding te leggen tussen kerk en stad. En dat doet hij waanzinnig goed, vind ik. Veel luisterplezier bij de eerste aflevering Tegenpolen. Welkom bij de allereerste aflevering van de podcast Tegenpolen.
Dankjewel.
Ik vraag me meteen af hoe een tegenpolen wij eigenlijk zijn, maar daar komen we vanzelf achter in het gesprek.
Yes.
Tom, jij bent een zeer veelzijdig man. Kan jij even uitleggen wat jij doet in je dagelijks leven?
Nu ben ik toevallig ook podcast aan het maken, want ik ben dominee in een kerk en we kunnen al een jaar lang niet samenkomen. Dus dat ben ik nog steeds aan het verwerken, dat we in een samenleving leven waar we niet elkaar op kunnen zoeken. Gisteren was ik op bezoek bij een begrafenis en je kunt elkaar niet knuffelen. Dat is echt waanzin. Het is echt niet zoals wij mensen bedoeld zijn. Maar goed, ik ben dus dominee en dan is het mooi aan Haarlem dat ze daar een stadsdominee hebben gevraagd. Dat wil zeggen een dominee die echt mag werken aan de verbinding tussen kerk en stad. En dat is iets wat ik heel knap vindt dat deze kerk dat besloten heeft en een groot voorrecht om dat vanuit de BAVO als een van de vier kerkgebouwen te mogen doen, want Haarlem heeft een kerk als logo. Dus dat is wel echt wind mee als je stadsdominee wil zijn. Daarnaast heb ik twee kinderen, woon samen met Elianne en speel ik in een band, The Irrational Library. Met Joshua Baumgarten, die tot vorig jaar een winkel had, gelijknamig in de Doelstraat, daar nu mee gestopt is. En ook met de band leiden we vol aan de crisis, maar hebben wel net vorige maand onze derde plaat uitgebracht. We Are Doomed. Daar kreeg ik als dominee al vragen over.
Ja, ik wou net zeggen, dat is niet zo positief.
Een heel leuk gesprek over gevoerd en op YouTube gezet. Daar praat ik zo een uur over vol. Dus
we are doomed, maar dat is eigenlijk omdat jullie natuurlijk in de crisis, ja, dan kom je natuurlijk op ander soort materiaal.
Het was al voor de crisis, maar we kregen subsidie om samen met Trick, een Haarlemse vormgever, en zijn cartoons zijn ook heel maatschappijkritisch en de teksten van Joshua ook. En eigenlijk lag het album er al best wel voordat de crisis begon. Het liep heel wonderbaarlijk samen, maar het was... Er zat ook al heel veel aan te komen natuurlijk. En die crisis is daar nog een keer bijgekomen, maar heeft ook heel veel dingen blootgelegd.
Ja.
En ik hoop dat het in de maatschappij een soort activisme heeft wakker gemaakt. En dan bedoel ik niet antiviruswappies of dat soort gedoe, maar het is niet vanzelfsprekend hoe wij met elkaar de boel geregeld hebben. En we moeten dat niet alleen overlaten aan mensen in Den Haag. Maar hoe wij samenleven is een zaak van iedereen. Dat oefenen we elke dag.
Dat is mooi. Ja. Maar je zegt, de titel is We Are Doomed. Hoe bedoel je, is er nog wel hoop? Want het lijkt een beetje van, de hoop is verloren en ga maar alvast liggen.
Ja, er is hoop, maar hoop is altijd door de crisis heen. Dat stoort mij als mensen denken dat geloof iets zou moeten zijn. Dat allereerst geloof is vertrouwen. Is gewoon echt het faith. Engels heeft dat probleem niet. Wij moeten kiezen tussen vertrouwen en het geloof. Geloof is niet een oplossing van je problemen. Het is vertrouwen. Het gaat om vertrouwen, hoop en liefde. En juist als er shit is en problemen, dan is de vraag, waar haal je je hoop vandaan? Ik bedoel, dus wanhoop en wantrouwen. En voor liefde heb ik geen goede tegenhanger nog. Het is niet haat.
Angst
maar,
of zo?
Ja, of desinteresse. Dat het je gewoon... Ik heb de neiging ongeloof eerder met depressie te vertalen. Dus dat is niet je kunnen verbinden, niet weten waar het is. En dan valt eigenlijk op dat wij mensen allemaal super hoopvol zijn. Dat is gewoon heel bijzonder.
Los van of je gelooft of niet. Eigenlijk.
Dat is geloof. Dus uit bed komen is geloof.
Ah, ja, dat is mooi. Ja. Zonder dat er misschien dat je daar een figuur aan koppelt.
Het is niet geloven. Nee, het is niet geloven in een of ander ding. Het is geloven dat. Geloven dat het de moeite waard is. Geloven dat een ander van je kan houden. Geloven dat jij er mag zijn. En al dat soort basisdingen.
Maar dat klinkt bijna als alsof jij gewoon een spirituele, geëngageerd iemand bent. En dat ligt natuurlijk ook dicht bij het geloof. Alleen hebben we dat niet zo samengevat eigenlijk.
Nee, want dan valt het op dat er in de laatste 50, 60 jaar een enorm karikatuur is ontstaan van de kerk. Nou, als je mijn werk wil samenvatten, dan is het een strijd tegen die karikatuur.
En hoe bedoel je karikatuur?
Dat we praten in Nederland over het geloof. Dat is al een karikatuur. Want ik zou zeggen, we zijn allemaal mens. Zoom je even uit, dan gaat onze hele cultuur terug op die verhalen uit de Bijbel die rond de Middellandse Zee zijn ontstaan, die weer teruggaan tot en met Jodendom. En wat er nog voor heeft gezeten. Ik bedoel, objectief zijn dat de verhalen die samen met de Griekse traditie onze hele taal, alles bepaald hebben. En dan zijn wij in Nederland een landje dat zegt, als je zegt, ik ben niet vooringenomen of ik ben open-minded, dan zeg je, ja, ik ben niet gelovig hoor. En dat betekent, je kunt met mij over alles praten, ik zal je niet veroordelen. En dan is er een hele nauwe opvatting van, ja, maar als je dan gelovig bent, dan geloof je in een God in de hemel en die heeft dan misschien ook nog wel een baard. En dan hou je allemaal, en dan ben je half vrouw onvriendelijk en dan hou je ook niet van homo's. En het erge is, die karikatuurkerken, die komen het eerst in het nieuws. Daar staan journalisten in de rij om daar heen te gaan. Urk. Nou, het is allemaal heel bijzonder en ook heel erg de moeite waard. Maar dat vervreemdt mensen enorm van de kerk als plek waar onze voorouders het leven gedeeld hebben. Ja.
Ja.
Het geboorte, huwelijk, dood, alle belangrijke momenten in je leven. En ja, niet iedereen ging naar de kerk, ook niet in de jaren 30, echt niet. Maar we hebben wel, in elke stad is er een lege plek, een kerk. Voor mij is dat een lege plek. Die heeft dus de ruimte, die heeft altijd de ruimte.
Maar het komt natuurlijk wel ergens vandaan dat mensen een soort antigevoel hebben gecreëerd rondom de kerk, omdat vanuit hun ouders en hun opa en oma toch wel erg is ingestampt hoe je moet leven, hoe je moet denken. Je gaat naar de hele angst gecreëerd.
Is, ja, en dat zie je nu de politici overnemen. Dus, dus wil je succes hebben, dan moet je met angst. Wil ik succes hebben, dan moet ik de hel gaan. Gaan waarschuwen voor de hel. En dat als je niet bij mij in de kerk komt, dan gaat het helemaal niet goed met je. Maar dat is vanuit angst. En dat is ketterij. Dat is niet waar het om gaat. Die hele Bijbel doorgaat. Het zijn verhalen van bevrijding. Hoe mensen uit een volk uit slavernij wordt bevrijd in Exodus. En hoe iets onmogelijk als de dood, hoe daarna toch opstanding is. De Bijbel gaat over hoe het is als God op aarde komt. En dat is dan in de vorm van Jezus. Nou, Jezus hebben wij mensen vakkundig de wereld uitgeholpen. Dat is toch wel een harde. Wij mensen hebben de neiging om vijandig te zijn ten opzichte van het heilige, zo zou ik het maar zeggen.
Is dat omdat het een spiegel is naar het onheilige in zichzelf?
Goeie vraag. Omdat het een spiegel is naar het onheilige in zichzelf? In ons mensen?
Nou, het is meer als je met een verlicht iemand of een heilige zou samen zijn, dan is dat ook confronterend. Omdat iemand zo licht is dat er geen. Ja, dat het. Ik kan me voorstellen dat het confronterend is om bij te zijn.
Nou, dus ik zou geloof ik nooit heilig. Dus mensen nooit heilig verklaren, maar het zit wel allemaal in ons. Nee, als ik de Bijbel lees, en dat vind ik heel troostend, dan wij mensen hebben de neiging ons vast te houden aan patronen en regelmaat. En als we niet uitkijken, dan gaan we daar ons ultiem aan vasthouden. Dus dan is er geen ruimte meer voor iets anders. En dan ga je denken dat dat het allerbelangrijkste in de wereld is. Bijvoorbeeld geld. Dat is al in Exodus het verhaal dat het volk een gouden kalf maakt. Want die God die ze bevrijd heeft uit Egypte, die zien ze niet. En Mozes, hun leider, is al dagen op de top van de berg. Die zien ze ook niet. Het volk wordt onrustig. Die heeft iets nodig om in te geloven en tastbaar. En die geven al hun goud en sieraden. En dan maakt Aaron, de helper van Mozes, daar een gouden kalf van. Dan hebben ze tenminste een tastbaar ding. wat ze kunnen aanwijzen. Ze hebben het ook nog zelf gemaakt. Dat is de fijnste God die wij kunnen hebben. Lekker van onszelf. Maar een God die anders is, die we niet kunnen grijpen, waar we maar op moeten vertrouwen, dat is een hele enge... Dat vinden we veel te moeilijk.
Ja.
Nou, en voor mij is dat de uitdaging van geloven, zou je zeggen. Maar dat is eigenlijk ook wat je doet als je vertrouwt.
Ja.
Vertrouwen is altijd op iets waarvan je niet weet of het te vertrouwen is.
Ja, en dat geeft bij mensen bijna een soort soms woede als je in gesprek gaat over iets vertrouwen wat je niet kan aanraken.
Ja.
Hè? Alsof dat is echt... Ja, dat doet echt iets, hè, in gesprekken.
En dat is dus ook heel spannend als er nu christenen zijn die zeggen, ik wil niet ingeënt worden, bijvoorbeeld. Want ik vertrouw op God. Dan denk ik, oh, dat is onverstandig. Maar als je ziet hoe erop gereageerd wordt, dan is het die allergie voor hoe kun je nou op zoiets vertrouwen? Ik bedoel, als je ziek bent, dan vertrouw je toch op de wetenschap? Dan vertrouw je toch op de mensen, op alles wat wij mensen met elkaar gecreëerd hebben?
Ja.
Daar ben ik ook groot voorstander van.
Ja.
Dus ben je ziek, ga naar de dokter.
Ja, denk niet dat God jou gaat helen op een nacht. Dat is niet jouw...
Als God heelt, dan gaat het echt over iets heel... Ja, hoe zeg je dat nou? Of je wel of niet een infectie hebt, het gaat in de Bijbel over het ware leven.
Ja.
Dat betekent niet dat je nog een paar dagen langer doorademt.
Nee.
Snap je? Het gaat om, kunnen wij mensen ten volle leven en wat is dat dan?
Ja.
En dan is dat niet voor mij, ook daar gaat het in de kerk over, maar daar hebben al onze voorouders, daar is dat boek voor overgeleverd. Dat is gewoon een pilaar in onze geschiedenis, ja.
Je zegt mooie dingen, Tom. En ik kan het eigenlijk alleen maar al met je eens zijn. Het is jammer, want het
is
tegenpolen.
Ja,
we moeten gaan strijden. Nee,
ik heb dus de laatste dagen heel erg over die tegenpolen nagedacht.
Ja.
En dat is gewoon op alle fronten een heel mooi thema.
Nou ja, gezien ook de maatschappij waar we in zitten en de polarisatie die het teweeg brengt, deze crisis waar we in terecht zijn gekomen. En ik hoop zo dat een crisis juist meer verbindend zal werken. Maar ik zie in de maatschappij dat het ook wel heel erg meer verdeeld wordt. Ik denk, hé, jongens, dit is toch precies niet de bedoeling?
Nee.
Maar ja, goed, dat is wel gewoon wat er gebeurt.
Nou ja, dus wil je mensen met elkaar verbinden, dan werkt het uitstekend als je een vijand aanwijst. Dus en dat is precies polarisatie. Dus je kunt mensen heel hecht samen laten werken als je maar een duidelijke vijand aanwijst. En dat is nou precies de verkeerde weg.
Ja, ja, want zo komen we nooit uit onze geschiedenis die zich maar telkens herhaalt. Toch? Want als we echt iets willen veranderen, dan moeten we ons echt compleet anders gaan gedragen.
Yes, en dat vind ik dan weer zo mooi in die Bijbel. Dat ding is over 2000 jaar ontstaan. En de mensheid blijft daar eigenlijk steeds hetzelfde. Ja, ik bedoel, we leren het niet.
Hoe kan dat? Hoe kan dat, Tom? Waarom komen we nou niet verder?
Nou, allereerst, wij vertellen onszelf heel graag dat we verder komen. Hè? Dus iedereen vindt dat wij... We hebben enorm vooruitgang geboekt. En vooruitgang en groeien, dat vinden we het allerbelangrijkste. Maar niemand vraagt zich af, waarheen, welke kant ging die vooruitgang eigenlijk op? Wat is vooruitgang? En dan is vooruitgang, als je het nu bekijkt, dat is toch economische groei. Vooruitgang is meer welvaart. Nou, misschien zit er dan nog een onderzoekje...
Technologie of zo, hè?
Ja, of dat er een enquête staat of mensen gelukkiger zijn geworden. Dat zit er soms ook wel in. Met die technologie, maar en nu, en dat is de crisis. En misschien daarom zijn we doomed. Omdat, las ik nou, die warme golfstroom die tussen onze polen loopt, die doet het niet meer zo goed. Dus zelfs de polen van onze wereld doen het niet meer zo goed. En als tegenpolen het niet meer goed doen, dan komt alles tot stilstand. En zo moest ik nadenken over die tegenpolen, dat het eigenlijk, dat is de bron van ons leven. Dus tot en met een atoom zijn het ronddraaiende plusjes en minnetjes. En als die tegenpolen er niet zijn, dan bestaat zelfs niks meer. En in de Bijbel is het scheppingsverhaal het eerste wat God doet, en dat bedoel ik niet feitelijk wetenschappelijk, maar hoe het verhaal is het eerste wat God doet, is er is eerst chaos. En dan is er, geloof ik, licht en donker is, dacht ik, de eerste, ja. Licht, dus meteen tegenpolen, dat is de eerste. En dat is schepping. En daarna komt water en land. Weer twee tegenpolen uit elkaar. En dan komt misschien wel de belangrijkste, het hemel en aarde. En daar blijf ik wat langer bij haken, omdat we geloven niet meer in de hemel, want dat kunnen we allemaal niet bewijzen, et cetera. Dus een verstandig mens gelooft niet in de hemel. Maar mijn punt zou zijn, als je stopt te geloven in de hemel, dan geloof je ook niet meer in de aarde. Snap je? Dan heb je de tegenpolen opgeheven. Dus we zouden enorm tegenpolen moeten omarmen, omdat ze wel eens de bron van ons leven kunnen zijn. Man-vrouw. Nog een bronnetje. We kunnen niet zonder tegenpolen trekken elkaar aan. Dus ja. Dat is. Dat is echt wel een duidelijke boodschap in een tijd waarin we in onze eigen bubbels leven. Ja. En de algoritmes voor ons, onze vrienden en soortgenoten uitzoeken.
En toch eenzamer zijn dan ooit.
Misschien wel daarom, ja.
Jij zei ergens in een interview dat jij een kerk wil zijn voor gelovigen en ongelovigen. Maar dat het dus eigenlijk overstijgt omdat de verbinding dan centraal staat.
Klopt dat? Ja, dus soms denken mensen dat ik als dominee vooral zieltjes moet winnen. Eerst zei ik dat ik dat niet doe, nu zeg ik dat ik dat wel doe. Waarom? Omdat onze ziel belangrijk is. Dus we moeten zorgen voor onze ziel. Want anders moet je hem geven aan je werkgever en met hart en ziel werken. Maar nou, laten we hopen dat je zulk werk hebt dat je je ziel erin kwijt kan. Maar voor veel mensen mag hun ziel nog wel een betere plek vinden of moet die ergens anders plek hebben. Dus het is niet alleen mijn werk naar buiten, maar het is ook mijn werk naar binnen de kerk toe. Kerkmensen, zorg dat je niet je identiteit als kerk gaat ophangen aan een wij-zij-denken. Wij zijn de gelovigen en zijn de anderen de ongelovigen. Dus daar is minstens net zoveel werk te verzetten. Als ik wil stoppen met een onderscheid maken tussen gelovigen en ongelovigen, dan moet ik dus ook de kerk meenemen. In het gevoel dat kerkmensen wezenlijk andere mensen zouden zijn dan niet-kerkelijke mensen. En dat is best lastig als je een kerk hebt die sinds de jaren 60 onder vuur heeft gelegen, waar veel creatieve mensen uitgegaan zijn omdat ze autonoom willen zijn. En waar dus veel mensen die de kerk tot nu toe gedragen hebben, dat ook heel erg uit een plichtsbesef hebben gedaan. Dus soms voelt het dan ook nog alsof ik ze misken en zeg van ja, nee, prachtig wat jullie doen, maar wij zijn niet beter dan niet-kerkelijke mensen.
Dat is best wel een shock als je braaf je dingetje hebt gedaan voor het geloof elke dag, maar opnieuw, dan hoop je toch een plusje te krijgen.
Zo werken wij mensen. wij willen graag rekenen.
En daarom is toch die hemel en die hel bedacht. Of in ieder geval, ja, daar geloof ik dus zelf niet echt in. Ik geloof wel dat het een soort één plek is, dat er geen onderscheid is. Maar hoe zie jij dat?
Voor mij is het tegenhanger van de hemel is de aarde.
Ja, dus de hel is er dan niet.
Nou, we kunnen op aarde prima de hel maken. Ik weet, het is al een bekend verhaal, maar het blijft toch heel mooi dat, ik geloof dat Petrus of iemand anders laat iemand anders de hemel zien. Of wat zeggen ze? De hel zien, ja, dat is het. En dat is een prachtig verlichte zaal en er is prachtig fantastisch eten op tafel en iedereen zit daar omheen. Maar ze zijn allemaal, ze worden helemaal gek, want ze hebben een lepel van een meter gekregen. Dus hoe ze ook proberen dat eten te eten, ze krijgen het niet. Dus ze kunnen niet eten van het eten dat voor hen staat. En dan vraagt die gast, nou, hoe ziet dan de hemel eruit? Nou, dan komen ze in precies dezelfde ruimte met precies hetzelfde eten. En daar snappen de mensen dat je die lange lepel gebruikt om je overbuurman te voeren. Dus daar zitten ze allemaal lekker te eten. Nou, dat vind ik wel een heel mooi beeld. Ik bedoel, er is precies dezelfde realiteit, maar wij kunnen het hemels maken als we niet onszelf voorop stellen of centraal stellen, maar elkaar eigenlijk centraal stellen. Dan krijg je echt leven.
Zonder jezelf te vergeten, want je bent natuurlijk wel toch het belangrijkste in je leven. Jezelf.
Nou, dat is het waagstuk. Alles wat we hier zouden zeggen over geloof, dat kun je voor mij ook zeggen over liefde. Dus liefde, en ik ben er zelf ook enorm schuldig aan, het wordt toch een rekensom. Moet ik alweer de vaatwasser uitruimen? Dat, Wie heeft er nou boodschappen gedaan? En als dat te lang in onbalans is, ja, dan moet je daar weer over praten. En uiteindelijk komt het ook aan op volhouden.
Jij bent niet getrouwd. Heb ik dat goed
gehoord? Nee, ik ben getrouwd geweest. Dus ik ben een tijdje man van de dominee geweest. Toen was mijn ex-vrouw predikant.
Ah. En
ik werkte toen in Hilversum bij de ICON. En we kenden elkaar ook van de studietijd. En het was ook, we hadden ons voorgenomen, we gaan niet allebei dominee zijn. En helemaal niet in dezelfde kerk. Want dan gaan we altijd een beetje dood. De kerk is zo'n specifieke plek. Er is zoveel meer in de wereld. En die relatie ging, we gingen uit elkaar en dat is heel goed geweest.
Maar is dat niet moeilijk omdat je gelooft en dat daar toch ook nog een klein beetje taboe op ligt? Of voelde je dat niet zo?
Nou, het was niet, ik zou zeggen, ik denk voor zover ik, nou, voor mij is geloof dus vertrouwen. Natuurlijk ben ik christelijk opgevoed en daar zitten wel degelijk ideeën in. Maar dat was ook een van de oorzaken. Voor mij was huwelijk een soort veilige ruimte. Dus waarvan je zegt, dat is een verbond en daarbinnen kunnen we groeien. En moeten we dus ook de grenzen ontdekken. Maar als de ander zegt, ja, maar dat wil ik zo niet. Ik vind het benauwend, dat verbond. Ja, dan hebben we daarmee te stellen.
Ja.
En soms kan het jaren vinden om de kracht te vinden om te zeggen, ik wil hieruit. En ik dacht, ja, wij moeten volhouden. Dat is, maar terugkijkend zie je dan dat het zo krampachtig geworden is, dat je denkt, het was niet. En ik dacht in die zin trouw te blijven aan wat voor mij dat verbond was. Of waarvan ik denk dat het goed voor is, een veilige, iets wat veiligheid geeft. En waarin je kunt zeggen, oké, ontwikkel je maar en doe maar, want ik vertrouw dat ons verbond sterk genoeg is.
Ja.
Nou, en sindsdien heb ik niet, ik ben nu heel gelukkig, maar om weer dat huwelijk te sluiten, ben ik nog niet aan toe. Ik vind wel dat het zou moeten, maar ik ben er nog niet. Ik wil niet dat het is alsof ik het nog een keer doe. Dat voelt een beetje raar. Maar ja, voor de kinderen wil ik het wel. Ik wil ook wel dat het goed geregeld is. En ik wil ook eigenlijk wel dat de samenleving weet dat wij bij elkaar horen.
Ja. En vindt de kerk, heeft dat niet bezwaarlijk gevonden? Dat jij dus bent gescheiden en nu alleen samenwonend bent en niet getrouwd?
Nee.
Dus zo progressief zijn we dus wel al. Want daar, ja, dat zou ik dus niet hebben geraden.
Nou, ja. Veel mensen maken het onderscheid niet. Veel journalisten ook niet. Maar er is wel echt een best wel verschil tussen de katholieke, Rooms-katholieke kerken en de protestantse kerken. En er is een enorm verschil tussen protestantse kerken onderling. Want dat gaat van heel evangelisch, Jezus in je hart, naar heel intellectueel en filosofisch. En in Haarlem zijn al 30 verschillende kerken. Meer dan 30 verschillende kerken. Het voordeel van de Rooms-katholieke kerk is dat ze de paus hebben. Het is een hiërarchische kerk, van boven naar beneden georganiseerd. En die heeft dus veel helderder wat hun leer is en hun identiteit is. En de protestantse kerken zijn eigenlijk de democratische kerken. Wij beslissen het met elkaar. Dus het is eindeloos vergaderen, eindeloos meningsverschillen, managen. Soms zou ik willen dat ik een bisschop was. Kon ik gewoon een klap ergens opgeven. Maar wat ik echt moeilijk vind aan de Rooms-Katholieke traditie is dat de priester daar eigenlijk tussen God en mens geplaatst is.
Ja.
Dus de geestelijke, wil jij iets met God, zeg maar, dan moet je bij de priester zijn. En ik geloof dat dat een van de redenen is wat ooit de monnik Maarten Luther en Calvijn, de reformatoren, die Rooms-Katholiek waren, in ieder geval Maarten Luther, zeiden, want dat is niet zo, voor God is iedereen gelijk. En dat vind ik ook echt wel een heel belangrijk principe. En eigenlijk voer ik dat in de kerk ook gewoon door. Dus voor God is iedereen gelijk. Het maakt niet uit of je kerklid bent of niet.
Zover gaat dat dan.
Zover. Zo, ja. Wij zijn allemaal broers en zussen van elkaar in die zin.
Ja.
En of het dan God de Vader of God de Moeder is, ja, daar moeten we het dan maar over hebben. de traditie heeft er een mannelijke naam aan gekoppeld.
Ja, ja. Maar dan moet je ook maar niet te veel waarde aan hechten. Het is toch voor iedereen hoe je dat zelf ziet. En dat is het dan of zo, toch?
Ja, maar uiteindelijk wil je wel weten als je lid wordt van de kerk, bij welke club hoor ik nou? Ja. En wat geloven we nou?
Ja.
Mijn werk is om dat te zoeken. Welke taal moet je daarvoor hebben? Dus het komt heel erg op taal aan. En dus komt ook op trends aan in de taal, hoe we de dingen benoemen. Ja.
Precies, ja. En jij organiseert al jaren eigenlijk elke maandag een stiltemeditatie in de kerk in Haarlem. Van 9 tot 9:30.
Ja, nu al 4 jaar, denk ik. Ja,
ja, ik ben 1 keer er ook bij geweest. Vond het heel bijzonder. Met welk doel heb jij dat opgezet?
Nou, toen ik hier kwam, toen wist ik natuurlijk... Ten eerste, ik was voor 5 jaar aangesteld. Dus het was eigenlijk een lang project. En toen ben ik heel veel gaan organiseren, samen met mensen van Klein Haarlem. De eerste, en dat was super tof van ze, die zit in de Grijner, in die oude school. Die hielp mij om een pop-up bioscoop in de Nieuwe Kerk in de Vijfhoek te doen. Dus ze hadden de kringloop geregeld, er kwamen allemaal bankstellen en we gingen een goede film kijken met elkaar. En daarna, ik ging een beetje evenementen doen. En op een gegeven moment merkte ik, ja, maar dit is niet... Ik loop hier zelf ook op leeg. Ik bedoel, het elke keer heel spannend. Dus ik probeerde wel aan die kloof tussen kerk en samenleving te werken. Maar ik merkte dat ik er zelf... Ik denk, ja, maar ik ben toch geestelijke? Dan moet ik toch... Mensen verwachten toch... En ik heb het zelf ook nodig dat ik gewoon gevoed word. En toen zat ik met een collega die kort daarna het klooster in is gegaan ook. Hadden we de wens al alle twee om meditatie te doen. Maar we kwamen er niet uit, wat moet het dan zijn? Moet het dan geleide meditatie zijn? Of moet het dan christelijke meditatie zijn? Of wat dan ook. En dat hadden we een paar maanden dat we daar niet echt uitkwamen. En toen zei ze, je kunt ook gewoon een gong gebruiken. 3 keer gong. Nou, en toen dacht ik, ja, nou, simpel. Echt... Hoe minimaler, hoe beter, zeg maar. Want hoe opener.
Ja.
En als je midden in het koor van die oude bavo zit, dan is het al echt wel kerk genoeg.
Ja.
En het is heel wonderlijk. Ik ken dus bijna alle gezichten. En elke keer zijn er toch ook weer 1 of 2 nieuwe gezichten. Maar heel veel namen weet ik niet. Terwijl ik die mensen dus al 100 keer gezien heb.
Maar je praat dus niet echt, ja, achteraf misschien nog even? Of,
Heel, ja, incidenteel. Ja. En met sommigen wel en anderen niet. En het was gewoon spannend in de crisis. Ja, moeten we het laten doorgaan of niet? We hebben het eerst een tijdje stilgelegd. En toen ook gedacht, ja, maar juist als je in quarantaine zit en je wilt eruit.
Ja.
En die kerk is zo groot, toen zijn we in het midden gaan zitten. Het is zo veilig. Je spreekt niet, we zingen niet. Het is echt de meest veilige vorm ever. En het zet mij elke keer weer aan het denken hoe zeer wij protestanten alles volpraten. En behoefte voelen alles te benoemen. En dan, waarom hadden we die traditie nog niet van stilte? Het is meer een katholiek ding, stil in de kerk zitten.
Want ik dacht dat meditatie toch erg gestoeld was uit de Oosterse hoek. Maar dus in de kerken wordt dat dus ook wel gedaan, maar anders benoemd.
Wij zijn het denk ik bidden gaan noemen.
Ja.
Dus al snel bidden. En natuurlijk, iedereen in Nederland kent het cliché van bidden. Handjes vouwen, oogjes dicht en iets prevelen. Maar natuurlijk... In de kloostertraditie heb je veel meer... Ja, goed, we hebben ook een eeuwenoude kloostertraditie. Maar die kloostertraditie is vaak iets wat buiten ons is... Ja, hoe zeg ik? Klooster betekent ook letterlijk afgesloten. Dus het is wel interessant. 500 jaar geleden bestond 1/4 van de oppervlakte van Haarlem uit kloosters.
Zo.
Dus onze hele stad bestond uit kloosters. En daar was wel die spirituele traditie. En het idee was ook dat het klooster dat deed namens de hardwerkende Haarlemmers, zeg maar. Dus daar was een soort wisselwerking. En de reden dat we protestant zijn geworden in Haarlem ook, was ook om te breken, om de macht van die kloosters te breken. Dus daarmee kon ook het land overgenomen worden van die kloosters. Dus de reformatie en het feit dat de Bavo nu een protestantse kerk is toen ook wel politiek strategisch heel goed uitgekomen.
Mm.
Voor het stadsbestuur om grip op die kloosters te krijgen. Maar goed, we hebben het spirituele zitten in. Alleen die hele groep die dus sinds de jaren 60 op zoek was naar een nieuwe spiritualiteit, heeft met name dat ontdekt uit de Oosterse traditie. En een van de verklaringen is, waarom ging dat zo goed? Omdat je het zelf kunt doen. Dus je bent er niet van afhankelijk van een instituut. Het is dichtbij, het is in je eigen leven. Je merkt ook wat het doet, je merkt hoe goed het is. En waar is waar, de kerken hadden dat niet. En de kloosters. Nou, dat is misschien nieuw, dat we sinds een jaar of 10 echt kloosters aan het ontdekken zijn.
Ja, dat is eigenlijk een beetje een trend geworden. Dat mensen een tijdje in retraite in een klooster gaan om meer contact met zichzelf te krijgen.
Nou, en daar is de Stadsklooster Haarlem uitgegroeid. Dat ik dacht, hé, wat wij op maandagochtend in die BAVO doen, dat kan ook heel goed op dinsdag in een andere kerk en op woensdag in weer een andere kerk. En dan, dat verrijkt die kerk, doordat zij ook die stilte ervaren, de kerkleden zelf. En tegelijkertijd is het zo open dat anderen erbij kunnen.
Een heel mooie toegangspoort tot het verbinden van geloof en ongeloof.
En we hebben drie weken geleden is Judith van der Wild begonnen als projectleider Stadsklooster. Dus we hebben ook nu echt iemand die daar mee aan de slag gaat.
Mooi.
Dus het Stadsklooster is wel echt aan het groeien. Ik hoop dat dat namelijk iets is waardoor we wel het over de inhoud kunnen hebben, zonder dat jonge mensen de druk voelen om zich meteen aan te sluiten bij de vereniging die een kerk ook kan zijn. En dat we onszelf de vraag stellen, kunnen we niet heel Haarlem als klooster zien? Dus we wonen er al, we werken ons al kapot, want anders kun je er niet wonen. Maar is er ook ruimte voor leegte? En gunnen we die ruimte elkaar ook?
Ja.
Dat vind ik het mooie aan die stilte meditatie, dat ik daar zit en ik zie 20 anderen en die zijn ook stil. En dan is het alsof ik het ook mag zijn.
Het versterkt of zo elkaar natuurlijk, de ruimte van stil zijn.
Het delen maakt wel echt uit.
Ja.
Het is echt anders dan thuis stil zijn.
Ja, dat is zeker zo. Over tegenpolen gesproken. Ik lees zelf niet uit de Bijbel, ken de verhalen ook niet. Wat mis ik volgens jou? Is dat echt een gat in mijn leven, denk jij?
Hou je van literatuur?
Soms.
Hou je van filosofie?
Dat wel.
Ja. Nou, kijk, de Griekse mythen zijn ook belangrijk. Dus onze democratie komt gewoon recht uit Athene en Rome. Het zijn pijlers. Maar bijvoorbeeld de universele rechten van de mens. Liefde. Ons idee van liefde. Ons idee van hemel en aarde. Het is gewoon, dat gaat daarop terug. Dus het leuke is, zonder dat je die Bijbel leest, zit het al. Het zit al in je. Alleen door de Bijbel te lezen, en dat is best een ingewikkeld boek. Het is ook niet één boek, het zijn 66 boeken. Nou, jij maakt televisie. Jij maakt montages. Jij kiest en knipt in verhalen. Die Bijbel is de eerste grote massa-media-productie uit onze geschiedenis. En er zijn een hele strijd over geweest over welke boeken er wel en niet in mochten. En er is geknipt en geplakt in die verhalen. En die zijn in allerlei verschillende politieke contexten ontstaan. Ik zou zeggen, het is het mooiste en het beste wat de mensheid ons... Het zijn de wortels van ons allemaal. Zeg maar. En we zitten er heel dicht op. Het zijn echt ook onze wortels. Maar het is dus gelukt om te zeggen, ja, de Bijbel is het boek van de kerk. Het is het boek voor mensen die in God geloven. Nou, dat vind ik dus zo, dat is zo kwalijk. Het is een boek van ons allemaal. En het boek gaat over bevrijding en het gaat over vertrouwen en het gaat over belofte. En de vraag is, gaan wij de goede kant op? En welke kant is de goede kant op? En komt het allemaal nog een keer goed?
Nou, we hadden in het begin al gezegd, volgens mij komt het niet goed, omdat we niet leren van onze geschiedenis en al eeuwenlang een beetje in hetzelfde spelletje met elkaar spelen. Weer eigenlijk toch in crisis, we staan tegenover elkaar.
Als je het verhaal van de Bijbel volgt, dan zeg je, oké, er is God, is de schepper van hemel en aarde. En het Natuurlijk staat dat ergens op spanning met al onze wetenschappelijke theorieën. Dus dan zeg ik, wil je weten hoe het zit? Ga naar de wetenschap. Die maken theorieën. Wil je weten wat het betekent? Dan moet je zijn in de literatuur en de poëzie en in de taal. En dan is er een Bijbelverhaal dat dominant is geworden in onze hele westerse cultuur. Dat is dat de aarde geschapen is door een schepper. Hoe heeft hij geschapen? Door wat er is, was het chaos. Dus dat staat ook letterlijk tohu wabohu. Het was chaos. En hij heeft de wereld geschapen niet door atomen te maken, maar door te zeggen, door te scheiden, door tegenpolen te creëren. Licht en donker, water. En uiteindelijk ook man en vrouw. En nou, dat vertelt ons al iets, van dat de wereld waarin wij leven, dat die goed is. En bij elke scheppingsdag staat ook, en hij zag dat het goed was. En hij maakte de vogels en de vissen en de zee. En hij zag dat het goed was. Kortom, dat stelt al enorm gerust. De schepping is goed. Dan komt de vraag, als die schepping dan goed was en God goed was, waarom is er zoveel shit in de wereld? Nou, dan is er een prachtig verhaal en het appeltje prijkt op alle gadgets die ik heb. Er is een hapje uit, want er was een prachtige tuin en er was, de mens mocht alles eten wat hij wilde, behalve één boom, de kennis van goed en kwaad, of de boom van kennis van goed en kwaad. En hoe zit de mens nou in elkaar? Die vindt het allemaal geweldig. Als ik tegen mijn kinderen zeg, je mag met alles spelen, behalve dat ene dingetje daar. Wat doet de mens? Dat wil ik juist dat. De mens wil altijd over die grenzen heen.
Waarom?
Ja, dat is. En dan kom je eigenlijk op de essentie van de vrije wil. Dus er zit iets heel spannends in het feit dat we wel geschapen zijn en bedoeld en dat we goed zijn. Maar dat wij dus, we hebben de vrijheid om onszelf, om ons leven tot een hel te maken. Die ruimte hebben we gewoon. Want wij zijn niet voorgeprogrammeerd. Anders zou ons leven niet kunnen bewegen. Dan zouden we opgesloten zitten. Dus het doet er toe wat wij mensen doen. En dan komt het in de Bijbel samen met, nou, God probeert de hele tijd een verbond met mensen te hebben. En dus met Adam en Eva gaat het dan mis. Dus die worden uit het paradijs gezet. Dan probeert hij het met Abraham. Die gaat op reis. Gaat het ook mis? Oh nee, eerst komt nog Noach ervoor. Dan is de mensheid weer ontspoord. Oh, ja. En dan komt het verhaal van Noach. Dan roeit God de hele mensheid uit, behalve Noach. En daarna heeft hij godzijdank spijt. En dan staat er ook zo van, ik moet het niet meer doen. Het is het is echt een relatie tussen God en mens. En de mens gaat de hele tijd vreemd. Dus dat hij maar één kans krijgt, gewoon doe ons maar die shiny, tastbare God. Je ziet alsof God de hele tijd moet puzzelen van, hoe krijg ik nou? Nou, dan met Mozes komen de 10 geboden. Dus dan komen er regels voor de relatie. Waar, bedoeld als richtlijnen. Dat gaat ook mis, want met die 10 geboden komt hij beneden aan de berg. En dan ziet hij dat het gouden kalf gemaakt is. Gooit hij ze stuk. Moet hij weer omhoog, komt er een tweede versie van de 10 geboden. En het loopt steeds fout en dan komen ze wel in het beloofde land. En dan uiteindelijk, en dat noemen we het Nieuwe Testament, dat is eigenlijk de laatste poging van God om een verbond met mensen aan te gaan. En dat is het verhaal van Kerst. Hij stuurt zijn zoon. Op die manier staat het in de Bijbel. Dus ik wil niet zeggen dat het zo gebeurd is of zo, maar dat is de rol die het heeft in de Bijbel. En verdorie, het loopt niet goed met Jezus af. Dus Jezus is super religiekritisch. Dus hij laat mensen die vroom willen zijn alle hoeken van de kamer zien. Die krijgen er echt van langs. Hij zit vol met paradoxen. Hij geneest mensen, maar daarvan is de betekenis meer. Ja, Jezus is geen wonderdokter. In die hoek zit het niet. Maar als hij genezing brengt, dan staat dat symbool voor genezing, dat dingen kunnen helen of dat het leven toch doorgaat.
Ja.
Zoiets. Nou, en zelfs die Jezus, die wordt door een soort half politiek populistisch schandaal aan het kruis genageld. En dan is het ook alsof je zou zeggen, nou, dat is toch het definitieve moment dat wij God gewoon, we hebben God vermoord, Nietzsche zegt het ook. En dan komt het wonder en ik vind, dat is onmogelijk om in te geloven, dan komt de opstanding. Jezus, hij is niet dood. Maar ja, hij is ook niet levend. Ja, hij is net levend genoeg om zich aan... Hij verschijnt aan de discipelen en Thomas, waar ik naar vernoemd ben. Het is de apostel die het niet gelooft totdat hij zelf de wonden van Jezus kan aanraken. Nou, en dat is het symbool. Wij mensen, wij geloven eigenlijk niks totdat we er bewijs van zien. Ja. Dus ik vind dat hele troostende verhalen, omdat ze heel erg erkennen dat wij mensen toch maar altijd kleingelovig zijn. En klein vertrouwen hebben. Het spreekwoord vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Ja, dat is gewoon waar. Ja. Weet je wel? En die opstanding staat een symbool voor het is niet het einde. Maar hoe het vervolgd dan is ook een soort van wonder. Ik bedoel, er is niet... Daar zijn geen wetten voor op te stellen. En dit is ook niet een vaste leer waarin je kunt zeggen... Ja, ik geloof dat Jezus is opgestaan. Nee, voor mij kun je dat niet zeggen. Voor mij kun je zeggen... Ik probeer te geloven dat er opstanding mogelijk is. En dan bedoel ik niet dat mijn opa weer uit de doden opstaat of zo.
Ja.
Maar dat zelfs de dood niet het einde is.
Nee, precies.
En dat liefde groter is. En dan komt nog de Heilige Geest. Dat is dan wel echt Pinksteren.
Ja.
Dat is de derde trap. Nou, en dan heb je dus de hele Triniteit gehad. Vader, Zoon en Heilige Geest. En dan denk ik, ja.
Makes sense. Is het niet tijd voor Jezus om weer eens een poging te wagen op aarde? Wat denk jij?
Nou, dat roepen veel kerken. De wederkomst en ook de Messiasverwachting is er nog steeds. Het is ook iets wat de vroege christenen heeft bezig gehouden. Maar ik denk, zelf als theoloog, dat we dus die Heilige Geest veel serieuzer moeten nemen. Dus dat is het verhaal van Pinksteren. En wat gebeurt daar? Dat met Jezus, ik bedoel, als ik het scherp zou zeggen, daar kan geen Oosterse religie tegenop. Die Heilige Geest is dat is zo die levensadem. En zo die, datgene wat ons mensen verbindt. Dus die tegenpolen waar we het over hebben. De vraag is, wat verbindt die tegenpolen nou? Dus bijvoorbeeld, ik ben type mannetje, jij bent type vrouw. Kunnen wij elkaar ooit begrijpen? Want ik weet niet hoe dat is om vrouw te zijn en andersom.
En is dat nou heel erg dat we elkaar niet begrijpen? Ik bedoel, ja, kan je ook afvragen.
Nou, dan als we elkaar niet zouden kunnen begrijpen, dan zijn we dus definitief alleen. Dan is er ook geen
Maar ik kan toch van jou, zeg maar, houden zonder je te begrijpen? Tenminste, dat heb ik wel ervaren dat kan.
Dat denk ik ook. Nou, in ieder geval zou ik zeggen, maar dat is dus precies liefde. Liefde is eigenlijk een sprong.
Ja.
Het is eigenlijk een... het gaat over... Dat is wat die tegenpolen verbindt. En dus daarom zijn het ook... Die tegenpolen horen enorm bij elkaar, dus op een bepaalde manier. Terwijl ze juist zo verschillend zijn. Nou, en in die liefde... En dat is eigenlijk precies hetzelfde als die geest is ook precies wat het verbindt. Wat in de tussenruimte zit.
Ja.
Dus juist in onze verschillen, doordat er verschillen zijn, is er tussenruimte. En in die tussenruimte is beweging, is liefde, zou ik zeggen, speelt ook het leven zich af.
En de Heilige Geest is eigenlijk, kan je dat zien als voorbij je gedachten? Als iets, de bron, zeg maar, of zo?
Nou, het is... als je zegt, wordt het niet tijd voor Jezus om terug te komen? Dat is een heel sterk gevoel. Sterker nog, ik wijd in zekere zin mijn leven aan een boek wat 2000 jaar geleden is afgerond. Nou, 1700 jaar geleden is afgerond. En nu is er gebakkelei over de vertalingen en of er wel of niet dingen met een hoofdletter geschreven moeten worden. Dat je kunt gaan afvragen, of in Jesus Christ Superstar, die film, zit het ook. Jezus zegt, Judas, if you'd come today, you could have reached the whole nation. Want toen hadden we geen mass communication. Kortom, nu had je zoveel effectiever kunnen zijn.
Even een Twitter-account en hoppakee.
En het enige tegengif tegen die gedachte is heel fundamenteel, dat de Heilige Geest wordt wel de plaatsvervanger van Jezus genoemd. Dus het vraagt echt, juist vanuit de kerk ook, om dat serieus te nemen, dat wij mensen allemaal de drager van de Heilige Geest zijn. Dus,
als een stukje van God, zeg maar.
Ja, en in die zin, dus heel fundamenteel, lelijk gezegd, Jezus niet meer nodig hebben.
Ja.
Het is nogal een heftige uitspraak, maar klinkt heel ketters. Maar als ik die Bijbel goed lees, dan geloof ik dat dat wel ongeveer het idee is.
En dat we dus echt meer op onze eigen spirit afgaan, zeg maar, en leven.
Ja, en dan kom ik op die drie van vertrouwen, hoop en liefde. En dat zijn de drie, dat zou je bewegingen van de geest kunnen noemen. En ik vind het ook zo mooi, want die drie termen zijn, ze zijn zweverig, maar ze zijn ook heel concreet. Dus het gaat niet eens over energie, terwijl er is best zoiets als energie. Maar vertrouwen, hoop en liefde, geloof ik, dat zijn echt wel de drie grondklanken van ons mensenleven.
Normaal is het is toch geloof erbij, toch? Vertrouwen, hoop, geloof
en
liefde.
Ik wissel dus geloof in, en wat is het Griekse woord is, ik geloof pistis of elpis. In ieder geval, dus in het Engels zou het gewoon zijn faith, hope and love.
Ja.
En dan is eigenlijk de vraag, hoe vertalen wij faith? En ik kies ervoor om dat met vertrouwen te doen.
Ja, geloof, daar zit een klein smetje op, hè? Ik snap wat je bedoelt.
Ja, want het wordt een voorgefabriceerd pakketje waar je als gelovige ja tegen moet zeggen.
Ja.
En dat doet er niet toe. Dus het doet er wel toe. We moeten zoveel mogelijk halen uit wat er ons voorgegeven is en doorgegeven is. En wat onze voorouders tot op vandaag hebben doorgegeven. Maar met vertrouwen ben je gewoon veel dichter bij de essentie.
Ja.
En is het geloof is eerder een karikatuur.
Ja. Moet jij nog veel boksen met gelovigen die toch wat traditioneler denken? Want jij bent best progressief als dominee.
Ja, nou, ik probeer het dus te pakken alsof ik heel orthodox ben. Dus mensen zeggen, oké, jij bent vrijzinnig of je bent progressief. En ik denk, nee, dit is gewoon de ware leer. In de zin van, ik heb een tijdje in Maartensdijk bij Hilversum gewoond. En dan zag ik op zondagochtend uit de dorpen de mannen en vrouwen gezinnen met hoedjes op, lopend naar de zware kerk lopen. En dan zie ik hoe gemakkelijk je denkt, oh, dat zijn de echte christenen.
Volgens het boekje.
Hoe zwaarder, hoe meer getroubleerd, hoe weet ik veel, hoe depressiever, hoe meer beperkt en hoe meer verboden ze hebben, hoe echter ze christen zijn. Toen dacht ik, nee, maar dat is ketterij. Als die ware leer gaat over bevrijding, dan moet ik mezelf niet laten neerzetten als progressief dominee of als vrijzinnig of als liberaal. Nee, dan is het mij gewoon te doen om de kern van de boodschap van de Bijbel. Hopla, daar is die.
Ja.
Snap je?
Ja.
Dus dat ik niet, ik ga niet de benauwd conservatieve, de angstigen, ga ik niet de eer gunnen dat zij de ware leer zouden hebben. De kern ligt juist bij bevrijding en een vrij mens zijn. En daar kunnen we zo elkaar bij helpen om te durven vertrouwen en te durven hopen, te durven liefde hebben.
Ja. Ik las laatst in de krant, er is weer veel gedoe en ik word van weinig dingen boos. Maar in dit geval werd ik wel een beetje boos. En dat gaat over zelfbeschikking van je leven. En dat gaat dus ook over bij mij over abortus en over euthanasie. Ik ben daar voorstander van. Zeg niet, ga met z'n allen lekker abortus plegen. Ja. Maar ik ben wel voorstander van dat moet kunnen. En dat er niet mensen met spandoeken moeten staan in Heemstede. Waar daar word ik zo... Ik weet, dat raakt mij echt.
Nou, het is opvallend. Want Sterre, die daar ook voortrekker in is. En wat was het nou? Zijn eerste spandoek. Ze had als eerste spandoek eigenlijk een heel Bijbelse quote. En ik ben vergeten wat die was. Het probleem voor mij is dat ik zie hun activisme en ik ben het daar geloof ik best wel mee eens.
Maar jij bedoelt...
Het is meteen anti-religieus. Waarom? Omdat die anti-abortus mensen, ik geloof dat ze uit Duitsland kwamen.
Oh ja?
Ja, dus ze zijn dus heel raar. Het is dus niet... Het zijn dus niet een stel vrome heemstedenaren die daar staan en denken, laten we eens vrouwen het leven zuur gaan maken. Nee, dit is een tamelijk internationaal, ik heb het niet helemaal uitgezocht, maar wat ik erover las, dit moet je voorstellen dat het inderdaad internationale organisaties zijn en geldstromen om dit soort dingen mogelijk te maken. En dus komen er in die zin mensen van buiten daar met inderdaad protesteren. Omdat er in de wereld achterban te vinden is die met donaties dit werk van anti-abortus demonstranten mogelijk wil maken.
En het is heel Amerikaans, want daar werd het al jaren gedaan. En toch ergens sijpelt dat toch dan weer door naar ons.
Ja, en het... Ja, hoe zeg je dit nou? Voor mij gaat het hier dus ook om vertrouwen, geloof en liefde. Dus je kunt wel regels maken. Abortus mag niet. Of abortus mag wel. En geen van die regels gaat het oplossen.
Nee.
Dus we zullen erop moeten vertrouwen. En dat is zo raar, want bij abortus weet iedereen dat eigenlijk al. Dat mega ingrijpende dingen zijn. Dus hoe haal je het dan in je hoofd om daar... Ik bedoel, daar moet je naast te zijn. Daar moet je luisterend oor zijn, geloof ik. En ik las dus dat het in Duitsland nog erger was eigenlijk dan in Nederland. Dat had ik me helemaal niet zo beseft vanwege een anti-abortuswet die tijdens de nazi-periode is aangenomen.
Klopt, ja.
En die het medici verbiedt om voorlichting te geven over abortus... Dus in Duitsland speelt ook nog het verleden in die zin mee. Nou, dit is gewoon een van mijn angsten. Dat er een lobby ontstaat van radicale christenen. Die knetternationalistisch zijn. Zeggen, oh ja, maar als je moslim bent, dan ben je geen Nederlander. Die geldstromen verwerven. En die de boel helemaal onder druk gaan zetten en uitspelen.
Ja.
Onder het mom van vroomheid.
Over polarisatie gesproken, ja.
Ja, nou dan is die vroege kerk, die Jezusbeweging, die had 2 of 3 kenmerken. Arm en rijk zaten samen aan tafel, deelden de maaltijd. Joden en Grieken, en dat moet je dus gewoon vergelijken met christenen en moslims
ja.
Nu. Die deelden samen het eten. Een man en vrouw. Dus ook, vrouwen hadden een actieve rol in die kerk. En was mede een van de successen van de kerk was dat het ook een plek was waar vrouwen zich publiek konden profileren. Want in de Grieks-Romeinse wereld waren ze uitgesloten van het publieke leven. Dus christendom is deels als een vrouwenparticipatiebeweging gestart, nota bene.
Dat had ik nooit verwacht, maar ja, nu het zo
nee, zegt. Maar die kant zit er ook aan. En vrouwen zijn gewoon veel beter in tradities. In stand houden, ja. Dat was het.
Punt.
Ja, punt, ja.
Ik dacht dat er nog een vervolg in kwam.
Ik zat na te denken, waar zat ik ook alweer?
Ik ben benieuwd hoe jouw... Ja, je hebt kinderen, dus je ochtendritueel zal misschien wel wat anders zijn. Maar hoe integreer jij... Je geloof in bijvoorbeeld de ochtend?
Nou, in vertrouwen, hoop en liefde.
Zo sta je op?
Nee.
Die moet je weer erbij pakken.
Nee, ik ben een slecht ochtendmens. Ja, vrees ik toch. En mijn vriendin ook niet al te goed, maar die neemt wel het voortouw. Ja, dan kan ik excuses gaan aandragen daarvoor. Die zijn er niet echt, maar als je met een band repeteert... En veel kerkvergaderingen hebt, nu via de Zoom. Die beginnen om 8 uur, die zijn om 10 uur afgelopen. Tenzij het tegen zit, dan is het 22:30. En voordat je dan je hoofd weer rustig hebt en slaapt, dan is het gewoon weer middernacht.
Ja.
Dus dat hou je een tijd lang vol. 7 uur slaap ik tenminste, maar dan op een gegeven moment gaat het niet goed. Nou, dat had ik in september een beetje, zo samen met die crisis, dat ik echt dacht, het gaat helemaal niet goed met mij. Dus nu probeer ik daar meer op te letten. En het ding als bewegen, fietsen, het is zo cliché. En je zou denken, het heeft niks met geloof te maken. Maar er is eigenlijk best heel veel vertrouwen en geloof nodig om te geloven dat je een nieuw patroon kunt aannemen in je leven.
Ja, zeker. Ja.
Dus ook wel is heel veel vertrouwen nodig om niet elke keer te denken, oh, ik faal en ik fiets niet hard genoeg en die buik gaat er nooit af. Dus je moet gewoon heel vaak horen dat je er mag zijn als mens en dat je goed bent zoals je bent. En dat wil niet zeggen dat je een heilige bent. En dat hoeft ook niet. Maar er zit genoeg heiligs in je.
In de dag, zeg maar.
Dus heel verheven is het niet. In de zin van mijn spiritualiteit.
Nee, maar dat hoeft ook natuurlijk niet. Want je houdt het ook het meest vol als het juist niet zo verheven is, denk ik, toch?
Ja, ik vind het heel moeilijk om ook dingen op te leggen. Dus het is iets wat je heel erg samen, als je gezin hebt, heel erg samen moet doen. Dus wel voor het eten hebben we wel een moment. En daar zeggen we, is iedereen er klaar voor? Dat vind ik een mooie vraag. Die komt uit de methode Godly Play. Waar bijbelverhalen mee worden verteld. Maar dat je dus eerst begint met, is iedereen er klaar voor? En dat is een beetje een rare vraag, maar dat helpt je wel even om te denken, oh ja, waar was ik dan? En de kinderen kunnen daar ook echt een punt van maken. Zeggen, nee, ik ben er niet klaar voor.
Ja, dat is wel mooi.
En dan hebben ze ons, weet je. Ja. Nou, waarom dan niet? Ben je er nu klaar voor? Ja, nu ben ik klaar voor. Nou, dan wordt de kaars aangestoken en dan blazen ze de lucifer uit. En dan geven we een hand en dan is het... hoera voor het nieuwe eten. Hoera voor het nieuwe eten. En 3 dagen geleden zei mijn dochter... Ja, ik heb een nieuwe, mag dat ook... Ja hoor, nou, wat is het dan? God zegt hoera voor het nieuwe eten. Of God zegt eet smakelijk, zoiets. En dan is dat iets wat ze op school heeft gehoord. Of bij opa en oma, ik weet het niet. Maar dat God daar ook in moet. En dat vind ik wel fascinerend. Het woordje God, dat pikte mijn dochter al op 1-jarige leeftijd, geloof ik. 2-jarige leeftijd al op. Dat was meteen een... Ja, hoe zeg je dat? Terwijl je denkt, hoe weet ze wat het is?
Ja.
Maar het zijn natuurlijk ook die kinderbijbelverhalen. En dat gaat ook over schepping en het is heel groot. Dus hoe ik mijn kinderen opvoed, vind ik wel echt een thema. Vind ik wel heel belangrijk. En dat het niet het geloof wordt.
Nee, nee.
Maar dat het aansluit. En kinderen zijn al veel geloviger dan... Kinderen zijn de kampioen vertrouwen, man. Dat kun je niet... Niet verbeteren.
Nee, echt niet. Nee, dat geloof ik.
En kampioen liefhebben, ja, het zijn ook enorme narcisten en zo, dat zijn van zichzelf. Maar ze kunnen ook echt belangeloos oprecht liefhebben.
Ja.
Dat zit er ook gewoon in. En hopen ook als de beste. Ja. Dus we hoeven, ja.
Jammer dat we dat verliezen ergens onderweg, hè?
Ja, en dan is het natuurlijk zoiets als dat weer zien
terugpakken. Ja,
juist, ja.
Oh, dat is wel heel mooi inderdaad. Nou, zei je in september had je zelf even een dipje, ook door de crisis en alles, denk ik, wat er dan speelde. Maar als jij dan even niet lekker bent, dan kan je, neem ik aan, ook je rol minder pakken. Omdat jij natuurlijk een soort baken van vertrouwen bent voor anderen weer.
Nou, het is gewoon ik vind het heel lastig als je ruzie hebt thuis, zeg maar. Omdat ik denk, nou, ik ga nu bij die op bezoek. Dat is... En tegelijkertijd moet je thuis wel ruzie kunnen hebben. Ik kan niet zeggen, sorry, met mij mag je nooit ruzie maken, want ik ben geestelijk en dan ben ik uit balans.
Ja, precies.
Dat zou ik wel willen zeggen eigenlijk.
Ja, precies, je mag niet tegen me zeggen.
Nee, soms denk ik wel, ik snap die katholieken wel. Een priester mag niet trouwen, geen vrouwen, kinderen, die kan zich helemaal... daaraan wijden. Het is best een uitdaging inderdaad om een soort van... Nou, dit is gewoon zoeken. Weet je wel, hoe erg uit balans mag ik zijn? Ik weet wel dat rond mijn scheiding dat ik dacht, nou, ik kan echt niks. Ik kan nu niet. Ik kan gewoon niks. Toen was ik ook geen dominee, toen was ik eindredacteur, dus dat was makkelijker. Eigenlijk voel je het ook heel snel aan. Valkuil zou zijn dat je je eigen leed gaat verwerken aan de hand van het leed wat je van anderen hoort. Dus dat is een klassieke valkuil, dat je zelf een onverwerkt probleem hebt en door maar heel veel met verdrietige mensen te praten, dat je dan zo heerlijk ook je eigen leed zou kunnen verwerken. Dus het doet wel degelijk een beroep op je eigen balans en inschattingsvermogen. En de kunst is dus ook heel erg om op er zelf op te vertrouwen dat je er mag zijn in je imperfectie.
Exact, dat is
en
mooi.
Zolang ik mijzelf veroordeel, dan veroordeel ik anderen ook, zeg maar.
Ja.
Dus hoe wij mensen met onszelf praten, wat we tegen onszelf zeggen, dat doet er, ja, dat doet er toe.
Is het niet ook fijn dat jij als dominee midden in het leven staat, waardoor we meer met jou kunnen relateren, toch? Gewoon als mens.
Ja.
Lijkt me wel fijn juist.
Nee, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Maar hoe minder ik in het leven sta, hoe meer ik ook een soort... Sommige mensen verlangen ook heel erg naar een... Als ze dan kiezen voor het geloof, dan moet het ook een sprong in het diepe zijn. En dan moeten ze alles anders gaan doen. Sommige mensen verlangen heel erg naar een breuk.
Ja.
Dat ze echt een nieuwe toekomst... En die moet ik dan eigenlijk teleurstellen. Ik denk, sorry, het is veel dichterbij dan je denkt. De kerk is een vrij normale zaak. Het is zo alledaags als vertrouwen, hoop en liefde. En het is gewoon heel ontroerend dat onze voorouders daar de grootste kerken voor hebben gebouwd. En de mooiste kunst en de beste architectuur. Dat heeft gewoon altijd de beste plek gekregen in de samenleving.
Dat is waar inderdaad, ja.
Ja, en ik geloof dat dat wijs is. En dat we die wijsheid een beetje kwijt zijn.
Ja.
Dus nu, wat krijgt nu de beste plek?
Ja.
In onze samenleving eigenlijk.
Nou ja, zo'n crisis heeft dat dus wel weer helemaal overhoop gegooid. Dat is ook wel weer mooi, toch?
Ja, de crisis is wel degelijk ook een kans. Wel, maar... maar straks moeten we weer gaan stemmen en het wordt gewoon... Alsof ik bijna gedwongen om voor mijn eigen belang te stemmen. En ik wil graag voor het collectief, ik wil graag wijs kunnen stemmen.
Maar jouw eigen belang, is dat niet dan ook collectief interessant genoeg? Of denk je dat dat niet...
Nou, ik zie gewoon als politici zich gaan gedragen als mensen die zeggen... Ik ga jouw belangen behartigen. Ik zou heel graag willen dat een politicus zegt... Lieve mensen, het wordt niet makkelijk. Ik moet allemaal hele vervelende dingen gaan beslissen. Zodat wij als Nederland of als Europa een menswaardig de mooiste plek om te leven op aarde kunnen zijn.
Ja.
Zoiets. Dat zeggen ze niet. Nee, voor mij zeggen ze, willen onze economie draaiend blijven, dan moeten we deze pijnlijke maatregel nemen.
Ja.
En dan denk ik, oh ja. Waar kunnen we trots op zijn met elkaar? Zouden we er trots op kunnen zijn dat we geen vluchtelingenkamp meer hebben? Wetend dat ons dat allemaal echt pijn gaat doen. En dat we hele vreemde mensen misschien bij ons in de straat krijgen. Of dat mijn kinderen geen huis hebben omdat daar een vluchtelinggezin in is gekomen. Dat, nou, het is, ja.
Maar kan je niet pas goed zijn voor de wereld en een ander als je het zelf op orde hebt? Ik bedoel, het is toch vrij onmogelijk als je zelf je zaakjes niet op orde hebt om dan te zeggen, nou, maar de buurman mag als eerste een huis.
Nou, we leven in een tijd waarin je verplicht bent je zaakjes op orde te hebben.
Ja.
Ja, dus dat heeft voor iedereen prioriteit. Eerst jezelf op orde en als je nog tijd over hebt, dan kun je je met anderen bezighouden. Maar het is niet ondenkbaar dat het minder belangrijk is of je je zaakjes op orde hebt.
Ja, ja.
Snap je? Dat, ja. Dat we het van elkaar accepteren, dat we van elkaar afhankelijk zijn. Eigenlijk dat is gewoon... De creatieve industrie sector, die heeft dat veel meer door. En ook zo'n plek waar we nu zitten, is een collectief, heeft een collectieve vorm. En juist als je je zaakjes niet op orde hebt, kan een ander iets voor je betekenen.
Ja.
Ook.
Ja.
En dat willen we allemaal heel graag. We willen heel graag anderen helpen, maar we willen zelf niet toegeven dat we hulp nodig hebben.
Ja.
Even gechargeerd, maar...
Daarom zijn er zoveel coaches. Dat is ook opvallend.
Terwijl als jij een coach inhuurt, dan geef je die coach een enorm cadeau. Namelijk, die kan betekenisvol zijn voor jou.
Zij zouden ons moeten betalen eigenlijk.
Zij worden betaald. Ja, nee, dus... Het geld is maar één richting van de stroom. Er gaat altijd ook een stroom de andere kant op.
Ja.
En iemand zei het ook... Dus wij moeten dankbaar zijn voor zieke mensen, want die maken het voor verpleging. die geven enorm veel zin en betekenis aan de zuster die ze verpleegt.
En zo is dat de hele tijd een samenspel. Het is niet, ja,
juist,
ik snap wat je bedoelt.
Tegenpolen.
Ja, ook weer die tegenpolen.
Snap je, daar komt de beweging op gang. Ja. Dus pas als je hulp vraagt, kan er hulp gegeven worden.
We leven een beetje in een tijd waarin we juist ons succes helemaal moeten uitkleden en onze Instagrams moeten vullen met hoe fantastisch ons leven is, zo lijkt het. Hè? Ik doe daar ook niet echt aan mee, gelukkig. Maar dat is wel waar dat de trigger is voor veel mensen. Van, oh jee, ik moet maar doen dat alles goed gaat, want anders is het gezichtsverlies of zo.
Ja, terwijl het voedt de angst.
Ja.
En ik merk het, ik had hoge bloeddruk. En nou zeggen ze dat je dat niet echt merkt, maar... Ik had een filosofiedocent die zei het over televisie kijken. Hij zei, je wordt er niet gelukkig van. En toen dacht ik, dat klopt. Dus ik wil wel Instagram kijken en Facebook. Maar het klopt, ik word er nooit gelukkig van.
Nee.
Ik word er wel gelukkig van als ik denk, oh, die heeft het geliked. Of die vindt het leuk. Of die heeft het gedeeld. Dus het geeft een gevoel van iets van succes of zo. Maar het is echt niet wat ik aan geluk, met geluk associeer. Het zit hem echt meer in de verslavingshoek.
Ja.
Nou, en toch doe ik het. Jemig, wat zit ik veel op dat stomme schermpje.
Ik ook. Het is vreselijk. Maar we zijn gewoon allemaal in meer of mindere mate verslaafd geworden, gemaakt door... Ja.
Nou, en dat erkennen, dat geeft toch wel ruimte, ja.
Ja.
Niet dat we meteen naar de Jelinek toe moeten om af te kicken. Het zou geen gek idee zijn. Maar ik bedoel, het is niet meteen dat er een oplossing voor...
Ik stop af en toe wel eens een maandje. Helemaal vol turkey. Vind ik toch wel lekker. Alsof je inderdaad af en toe een maand niet drinkt. Zo doe ik een maand alles van social media gewoon niet.
Nou,
wel bevrijdend eigenlijk.
In de traditie is dat ook deze tijd, de 40 dagen tijd.
Ja.
De vaste tijd. Dus na carnaval. Die wordt ingeluid met carnaval. Dus als je dan klassiek kijkt en zegt... Oh, dan, in die tijd mag je niet snoepen van de kerk, hè? Als je gelooft, dan mag je dat en dat niet. Maar het is ook, waar wil je bij stilstaan? Maar het is de zondagsrust. Wat een briljant idee.
Ja.
Dat we niet 7 dagen per week doorstomen.
Ja.
En dan presteert alsnog D66, best een leuke partij. Die gaat nog even zeggen, ja, wij bepalen zelf wel of de winkels open of dicht zijn. Dus niemand mag zeggen, zeker geen kerk, op zondag mogen de winkel niet open... Terwijl we met z'n allen al aanvoelen dat niet 7 dagen per week doorstomen, maar 1 dag houden om op adem te komen, terug te kijken, vooruit te kijken.
Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik vind het ook dat...
Dus het heeft met framing te maken.
Ja,
dus eigenlijk het concept is wel degelijk goed, maar we gebruiken het toch nog om ons af te zetten tegen religie. Wanneer gaan we het weer omarmen en hoe gaan we het dan omarmen? Hoe kan het dan weer van ons...
Ja, het feit dat mensen toch weer erg zoekend zijn in deze tijd... en veel op de yogamat liggen, veel mediteren... het New Age stroming enorm is... dat zegt toch dat we in beweging zijn, dat we iets zoeken.
Dat is in beweging. En als het gaat over die zondag, zegt iemand... ja, maar ik doe zondag niet, maar ik doe dan woensdag. Woensdag is mijn dag. Prima. En de ander zegt, ja, maar voor mij is het donderdag. En allemaal goed, maar dat is op individueel niveau. Er zit zoiets als collectief... samen dingen besluiten. Oh, wat zijn we dat aan het verleren?
Ja.
En dat zijn dingen die over eeuwen gegroeid zijn. En daar heb ik wel respect voor ontwikkeld. En ik zie heel veel dingen daarvan verdwijnen. Terwijl ik denk, oh, dat gaat weer 100 jaar kosten om het weer terug te krijgen.
Want het gaat uiteindelijk wel weer gebeuren, want alles komt terug, toch? Het is altijd wel een cirkel of zo.
Deels is het ook, er zit veel cyclus in onze geschiedenis, ja. En ja... Ja, terwijl christendom lineair zou zijn. Dus het zegt wel degelijk, we gaan van schepping naar eindtijd.
Ja.
Maar we kunnen niet miskennen dat daar allerlei herhalende bewegingen in zitten. Ja.
Mooi. Nou, ik dank jou hartelijk voor dit prachtige gesprek. Ik vond het heel erg mooi. Ik heb veel geleerd ook.
Nou, dank je wel. Ik vond het erg leuk.
Dit was de eerste aflevering van de podcastserie Tegenpolen. Vond je het leuk? Laat even een recensie achter en heel graag tot de volgende keer.